Dit is Zet hem op, een podcast van ZZ.
Welkom terug bij deze derde aflevering van Zet hem op. En vandaag hebben we te gast Stijn.
Ja, Stijn, superleuk dat je bij ons hier aan tafel zit.
Dank jullie wel voor de uitnodiging.
Ja, het is voor de luisteraar. Stijn is mijn collega waar ik altijd gewoon naartoe stap op het moment dat ik vragen heb over geopolitiek. Ik weet, je houdt dit dag en nacht in de gaten. Vertel!
Ja, ik ben Stijn. Ik werk sinds anderhalf jaar bij ZZ als Cyber Threat Intelligence Analyst. En ik hou me inderdaad bezig met de wat meer strategische onderwerpen, staatelijke actoren, geopolitieke ontwikkelingen. En probeer die te duiden als aanvulling ook op de incidenten die we meer op operationeel vlak tegenkomen.
En want we hebben het vorige aflevering met Jan gehad even over het cybersecurity beeld en welke strategische keuze je kan maken op basis van de dreigingen die we daarin aangeven. En dan Stijn, ja, de vraag voor jou, waarom doen ze dit?
Waarom ze dit doen? Ja, dat hangt af van het type actor. Je hebt de cybercriminelen die het vooral om geld te doen is. Je hebt de hacktivisten die meer om sociaal en maatschappelijke redenen vaak operaties uitvoeren. En dan de staatelijke actoren die er voornamelijk in zitten vanwege spionage, sabotage of digitale beïnvloeding om maatschappelijke discussies te beïnvloeden.
Ja, ze hebben eigenlijk allemaal een andere motivatie hoor ik je eigenlijk al zeggen.
En soms vindt er ook wat kruisbestuiving plaats. Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde staatelijke actor denkt, nou, dit heeft geen inlichtingpositiewaarde meer voor mijn opdrachtgever, dan kan ik er misschien persoonlijk nog wat aan verdienen. Dit zien we wel terugkomen bij bijvoorbeeld Iraanse staatelijke actoren.
Het is wel leuk, Linda, dat je het hebt over de waarom doen ze het nou? Want we hebben binnen ZZ ook een soort van formele definitie van wanneer iets een dreiging is. En daarbij kijken we altijd naar drie elementen. We kijken aan de ene kant naar hoe vaardig zijn ze. In het Engels noemen we dat de capability. Van kunnen ze impact bij ons veroorzaken? Zijn ze technisch handig genoeg om dat bij ons te veroorzaken? En daarnaast heb je ook de opportunity. Namelijk hebben wij gaten in onze beveiliging waar ze dan misbruik van kunnen maken. Zijn wij wel of niet weerstandig tegen die capability? Maar een van de belangrijkste dingen bij aanvallers is de motivatie. In het Engels de intent. Want op het moment dat ze niet de motivatie zouden hebben om ons aan te vallen, dan doen ze dat niet. Maar we zien toch online dat er blijkbaar in Nederland en ook in de Nederlandse zorg aardig wat te halen valt.
Ja, absoluut. Zeker op financieel vlak, met financiële fraude, afpersingstactieken en technieken die worden toegepast door de criminele actoren. Maar ook op het gebied van staatelijke actoren valt er zeker wel wat te halen voor ze bij de Nederlandse zorg. Hoewel we dat moeilijk kunnen waarnemen, krijgen we her en der toch voornamelijk via buitenlandse partijen wel te horen dat ook medische instellingen geraakt worden door, of dat er een dreiging bestaat, een verhoogde dreiging bestaat tegen medische instellingen.
Maar we hebben net eigenlijk drie verschillende actorgroepen eigenlijk even benoemd. De cybercriminelen, de activisten en de staatelijke actoren. Doen ze dan ook dingen anders? Of doen ze eigenlijk allemaal hetzelfde? Gaan ze allemaal uiteindelijk proberen ransomware bijvoorbeeld neer te zetten?
In de basis gebruiken ze allemaal dezelfde tactieken. Er is altijd wel iets van een vorm van verkenning. Er is altijd wel een vorm van een eerste daad. En dan om een bepaald doel te bereiken. En dan zie je daarna wel een groot verschil in de methodes. En hoe dieper je geldkoffer is en hoe langer de tijd je voor een bepaalde klus hebt, hoe meer je van je technieken je kunt inzetten, of de tooling die je tot je beschikking hebt, of de samenwerkingsverbanden die je met andere hackers hebt. Kun je meer bereiken of moeilijkere doelstellingen bereiken.
We hebben vaak, volgens mij ook aan tafel gezegd, cybercriminelen zijn vaak lui. Als in, ze kijken naar wat makkelijke doelwitten zijn waar de kwetsbaarden zitten. Is dat echt voor cybercriminelen? Is een staatelijke actor minder lui wat dat betreft?
Er zijn ook wel luie staatelijke actoren of opportunistische staatelijke actoren tussen. Zeker diegenen die nog wat nieuwer zijn en wat onervarener zijn of worden ingehuurd door inlichtingendiensten om al wat voorverkenningswerk uit te voeren of via bruteforcing, password spraying ergens binnen proberen te komen.
Het geldt voor allebei, maar statelijke actoren kunnen volgens mij ook iets.
Die kunnen wel uiteindelijk
meer.
Meer, ja.
Jaren terug is hier een onderzoek eens een keer naar gekeken met hoe je nou zo'n onderscheid kunt maken tussen de verschillende actoren. En dan zie je dat ook actoren een verdienmodel hebben. En je ziet dat actoren, de hackergroepen, het meeste geld verdienen door of heel vlot je organisatie binnen te gaan, ransomware uit te gooien, losgeld te vragen, afpersen met datalekken en dan weer weg, hup, naar de volgende. Of ze komen je organisatie binnen en proberen daar zo lang mogelijk te blijven om heel rustig bij beetje alle kennis uit je organisatie te halen wat er maar te halen valt, om dat dan vervolgens binnen het eigen land in te zetten voor economisch gewin of geopolitieke discussies.
Maar waarom is het zo belangrijk om te weten dat die verschillende actoren er zijn?
Nou, het is belangrijk om dat te weten, omdat ze allemaal een andere doelgroep van slachtoffers of doelwitten voor ogen hebben om te raken. Zeker bij statelijke actoren is dat het geval, maar ook bij hacktivisten. Als jouw organisatie tot een bepaalde sector hoort of een bepaalde type onderzoek doet en je weet welke actoren geïnteresseerd zijn om die sector of een bepaald land te raken of op zoek zijn naar informatie over een bepaald type onderzoek, dan is dat handig om te weten welke actoren geïnteresseerd zijn om dat soort informatie of landen of sectoren te treffen. En in CTI-onderzoek labelen ook die actoren op basis van de activiteiten die ze hebben uitgevoerd, tegen welke type organisaties dat is geweest of naar wat voor informatie ze op zoek zijn gegaan. En door dat allemaal te categoriseren en te groeperen bij een specifieke actor, weet je dus ook welke actoren je voor jouw sector, voor jouw organisatie in de gaten moet houden. Weet je dan ook welke technieken en tactieken ze gebruiken om binnen te proberen te komen bij jouw type organisatie. En doordat je dat weet, kun je je ook daartegen beter verdedigen.
Ja. Dan gaan we nu even een quizje doen van actor en actorgroepen. Linda, als ik panda zeg, wat voor belletje gaat er bij jou dan rinkelen?
Ja, ik haal panda's en beren altijd door elkaar heen, moet ik altijd heel goed nadenken. Maar een panda in China, toch?
Stijn.
Ja, zeker.
Oké, waarom? Want beer is dan Rusland. Die twee haal ik altijd door elkaar heen.
Wasbeer.
Wasbeer is Rusland. Ga ik toch mis. Maar waarom noemen ze panda's?
Ja, er zijn allerlei verschillende commerciële bedrijven die onderzoek doen naar die verschillende groepen. En die hebben allemaal belang bij dat hun bedrijf en hun onderzoek zo prominent mogelijk in de publieke aandacht komt. En wat daarbij helpt is het geven van een mooie herkenbare label aan zo'n actorgroep. Ja, en dan spreekt het aan als je daar een dierennaam voor gebruikt of een andere spannende, wervelende naam. Wat ook nog enigszins herkenbaar is en te relateren valt aan een land of aan een type operatie. Bijvoorbeeld sabotage en spionage. Daar kun je ook nog weer verschillende
varianten geven.
Of criminele actoren. Er zijn volgens mij wel meerdere panda's en zeker maar meerdere beren.
Heeft elke panda dan een eigen naam? Als in de namen die we ook in de dierentuin zien en zo?
Nou ja, daar heb je dus combinaties tussen. En vaak is het zo dat je dan een woordje voor de panda hebt. Puntje, puntje A panda, puntje, puntje B panda.
En dan de onderzoeker naar die groep mag het puntje, puntje voornaam bedenken en doet dan zo spannend mogelijke naam.
Ja, Microsoft, Google, noem ze maar allemaal op, hebben allemaal een eigen naamgevingsconventie, zoals dat heet.
Ja, een voorbeeld hiervan wat we vorig jaar een rapport over uit is gekomen, was de wat nu toegekend is aan statelijke actor die in lijn handelt met de belangen van Rusland.
Yeah.
Hey, het is altijd de vraag, weet je het zeker? Maar je kunt vaak naar het slachtofferschap, kun je kijken met wat wilden ze daar halen? En in wiens belang was deze aanval? Het rapport ging over de hack bij de politie, dat allemaal gegevens van de politie waren binnengehaald. Toen heeft onze dienst samen met Microsoft heeft daar een rapport over geschreven. Toen hebben ze uitgezocht wat is allemaal gebeurd. Onze dienst noemde de actor Laundry Bear, als de Nederlandse vertaling van wasbeer. Als referentie met, wij hebben een sterk vermoeden dat het Rusland is. Microsoft noemde diezelfde actor Void Blizzard. Dan zie je dus weer terug wat Stijn meldde, namelijk dat elk bedrijf die kiest dan zijn eigen naam om binnen hun organisatie consistentie te behouden. Maar daardoor heb je voor de lezer in onze community dat... Is dit niet dezelfde? Zijn dit niet allemaal synoniemen of aliases van elkaar? Nee. Maar dan zeggen ze er is een sterke overlap tussen deze groepen. Omdat, en dit is misschien een lastig verhaal, maar elke organisatie heeft informatie over wat er speelde. En dat heet een intrusion set. Dus,
yeah.
En je kunt alleen maar iets vertellen over wat jij hebt. Je kunt niet vertellen over wat iemand anders heeft. En dat is een van de redenen waarom iedereen het een eigen naampje geeft. Hè? Onze dataset, die noemen we Void Blizzard. En de dataset die de dienst heeft, die is weer anders. En die noemen we daarom die dataset anders. Je kunt niet zeggen...
Je weet nooit helemaal zeker.
Nee, je weet het nooit helemaal zeker. Kijk, attributie is gewoon ontzettend lastig.
Ja, want attributie is eigenlijk dat je gaat achterhalen, deze aanval is door die groepering gedaan.
Precies. Ja.
Ja.
Ja. En dat is vooral het werk van de inlichtingendiensten en de grote commerciële intelligence partijen die dat
maar bijvoorbeeld, jullie hebben ook een rapport gemaakt van onze deelnemers over de ransomware groep die bij Clinical Diagnostics aan de slag is geweest. Die heeft geen dierennaam. Komt dat omdat zij geen statelijke actor zijn, maar cybercriminelen? Die hebben dan weer andere naampjes?
Goeie vraag. Ja, nee. Niet alles hoeft een dierennaam te krijgen. Dit is echt welk securitybedrijf echt als eerste naar buiten is gekomen met een naampje. Dan zie je vaak dat andere bedrijven dat volgen als zij overlap zien tussen de bevindingen van bedrijf 1 en de bevindingen van bedrijf 2.
Ja.
Ja, zeker cybercriminelen die gebruiken ook gewoon een eigen naam. En dat wordt dan vaak gewoon gekopieerd door de media.
En die hebben ze soms ook zelf bedacht, lijkt. Want dan brengen zij in de media, wij zijn deze ransomware groep.
Zeker. Wij zijn Shiny Hunters, om maar een recent voorbeeld te noemen.
De Oedidokaas erbij te wakken, ja, inderdaad.
Ja? Ja, die hebben dan op hun datalek website een eigen naam en een eigen logo. En dan is het voor bedrijven heel makkelijk. Wij hebben het over jullie.
Ja, ja, nee, dat snap ik. Dan weet je in ieder geval wanneer je het over dezelfde hebt.
En met naamgeving van de actoren, dat is één van die voorbeelden om iets toegankelijk te maken en te categoriseren. Maar dat gebeurt ook bijvoorbeeld met stukjes malware. Dan komt er een stukje code uit zo'n malware-analyse naar voren. En daar wordt dan een leuke naam aan gekoppeld. Nou, dat gaat dan ook leven in zo'n community. En dan op een bepaald moment kan dat ook gekoppeld worden aan een bepaalde actor. En op die manier krijg je een beter beeld van die intrusion set.
Ja, maar zo ga je ook met hele makkelijke namen gelijk zeggen, we hebben het daar even over. Want we hebben gewoon een beetje een naampje gegeven. En dan kan je makkelijker met elkaar communiceren over hier hebben.
Ja, en waar je vervolgens naartoe kan werken, zijn actorprofielen. En zo'n actorprofiel is, we hebben het over dit naampje. En als meerdere mensen het over dat naampje hebben, dus die herkenning, dat stukje herkenning. En een actorprofiel kun je gebruiken als organisatie om te kijken, zijn wij weerstandig tegen deze aanvaller?
Ja, en omdat ook hun tactieken daar dan in komen. Juist. En dan kan je kijken, zou het bij mij ook kunnen gebeuren of kan ik het detecteren? En hoe zit dat in elkaar?
Ja, zo'n actor zal blijven ontwikkelen, nieuwe verfijning van hun malware of nieuwe varianten van hun phishing aanvallen blijven ontwikkelen. Maar grosso modo blijven ze wel een beetje in dezelfde modus operandi hangen. Zijn ze eenmaal goed in een bepaald iets en daar succes mee hebt geboekt, dan blijf je dat gewoon herhalen totdat het niet meer lukt.
Ja.
Dus zo kun je ze ook wel blijven herkennen
aan
bepaalde patronen.
Ja. En met die actorprofielen en patronen kunnen wij ervoor zorgen,
Ja, dit zien we veel tegen onze sector gebeuren door deze actoren. Nou ja, daar kun je weer strategische trends ook uit halen. Maar ook door die actorprofielen goed te bestuderen en daar die praktische die informatie uit te halen. Ja. Kan bijvoorbeeld een security architect zien van, hey, dit zijn actoren die deze technieken gebruiken en veel onze sector aanvallen. Dan kan ik mijn maatregelen daar specifiek tegen inrichten. Ook wanneer een zorgorganisatie veel vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek doet, kan weer een ander type staatelijke actor daar interesse in hebben.
Kug China?
Bijvoorbeeld. Maar ook in het kader van spionage richting de diaspora in Nederland zijn er een aantal actoren die daar specifiek mee bezig zijn. Nou heb ik dat nog niet gezien dat daar specifiek zorgorganisaties voor worden getarget in Nederland. Maar we weten wel dat dat in het buitenland gebeurd is. Dus moeten we bang zijn voor staatelijke actoren? Niet direct. Maar zoals ook in het cybersecurity beeld van dit jaar te lezen is, zijn er bepaalde situaties voorstelbaar. Of als je beschikt over bepaalde type informatie of grote datasets, vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek, of dat we inderdaad in een sterk veranderende geopolitieke situatie terechtkomen waarbij Nederland actief betrokken raakt in een militair conflict, dan zal ook mogelijk jouw organisatie, zorgorganisatie, doelwit kunnen worden van een bepaalde type staatelijke actoren.
Dus bang zijn, nee, rekening houden met ja.
Zeker weten.
Beste luisteraar, dit was weer de aflevering van Zet hem op, een podcast van ZCERT. Wil je meer lezen over actoren en het cybersecurity beeld van ZCERT? Kijk op zcert.nl. En in de volgende aflevering gaan we met collega Orion in gesprek over operational intelligence.